Dan gaan we toch maar verder. Genoeg stof tot discussie in ieder geval, wat ik voor de pauze zei. En, ja, weet je dat... wij zijn allemaal leerlingen die op weg zijn natuurlijk. Dus er valt altijd nog wat te leren. Dat geldt in de eerste plaats voor mezelf. En, nou ja, ik heb ook weer wat stof om over na te denken. Ik wil nu gewoon terug naar Jozua 6. En dan de versen doorlopen. Jozua 6 in vers 1 stond: Jericho nu sloot de poorten toe en was gesloten voor het aangezicht van de kinderen Israëls. Er ging niemand uit en er ging niemand in. De Statenvertaling heeft daar toegevoegd dat de poorten werden toegesloten. En dat zal ook wel. want zo zou je een stad dichtzetten. Hè? Denk aan Simpson in Gaza, die wilde ze ook binnen de poorten houden en had men ook de poorten gesloten. Maar niet, ja, Jericho ging sloot, ging dicht. En het is wel grappig, want normaal gesproken zou het natuurlijk de bedoeling zijn dat daar niemand in ging. Maar er staat dus ook, er ging niemand uit en er ging niemand in. En dat lijkt toch, wel op een gevangenis. Ja? Als je er niet in kunt en je kunt er niet uit. En zie Jericho als beeld van deze wereld, hè, is een wereld die zich vijandig gedraagt ten opzichte van ons. Het systeem van deze wereld, denk aan alle wetten die wij bijvoorbeeld krijgen, vanuit wetten vanuit de overheid die bedoeld zijn om ons te beschermen, maar die ons tegelijk beperken in onze vrijheid. Ja, dat lijkt toch wel op een gevangenis. Een systeem waar je in gevangen wordt. En dat is deze wereld natuurlijk. Nou ja, wat zal overblijven van deze wereld? Dat is de geloof. Rahab, die door het geloof gered is. Dat lees ook in Hebreeën 11. Kijk, je kon Jericho niet uit. Maar je kon wel uit Jericho gered worden. Als je in het huis van Rahab bevond. Nou, dat is natuurlijk... als je dat op onze tijd betrekt... Als je Jericho een beeld van de wereld... Dan is het huis waarin Rahab zich bevindt... Is een beeld van de gemeente. Was dat... Nee, dat was niet hier. Je had bijvoorbeeld in Israël ook vrijsteden... Waarna je kon toevluchten als je iemand had gedood zonder dat daar opzet in het spel was. Kon je vluchten naar een vrijstad. Daar heerste namelijk de hoge priester. Kon je vluchten naar de vrijstad zodat de bloedwreker jou niet kon wreken en jou niet kon doden. Want in die stad was je veilig. Nou, hier binnen in Jericho, als beeld van deze wereld, ben je veilig in het huis van Rahab. Maar deze wereld is een gevangenis. Dat klinkt wellicht wat negatief, maar de schrift zegt ook dat de wereld onder de zonde is opgesloten. De schrift, alles samen, volgens mij mis ik hier een woord. Dat moet zijn, maar de schrift sluit alles samen op onder zonde. Omdat de belofte vanuit het geloof van Jezus Christus gegeven zal worden aan die geloven. In de Statenvertaling staat, dit is volgens mij de herziene Statenvertaling, maar in de Statenvertaling staat dat de schrift alles heeft opgesloten onder de zonde. Dus deze hele wereld is opgesloten onder de zonde. Of in Romeinen 11, want God sluit alle op in ongehoorzaamheid. Opdat hij zich over alle zou ontfermen. Maar deze wereld is opgesloten, besloten onder de ongehoorzaamheid en besloten onder de zonde. Nou, zo ook hier Jericho. In vers 2 lezen we dat de Heere zei tot Jozua: zie, ik heb Jericho met haar koning en strijdbare helden in uw hand gegeven. Nou, ik denk dat die koning van Jericho en strijdbare helden, even kijken hoe dat er precies staat, machtige mannen van dapperheid, strijdbare helden. Ik denk dat die een beeld zijn van geestelijke machten en overheden in de lucht, zoals dat genoemd wordt in Efeze. Die deze wereld beheersen. De koningen en strijdbare helden van Jericho beheersen de stad Jericho. En die zijn een type van de geestelijke boosheden in de lucht. Zoals dat in Efeze 6 staat. Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen. Er staat zoiets als methodieken. De methodieken van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Waar Paulus in Efeze toe oproept, is stand houden, hè, en om vast te staan. Een wapenrusting aan te trekken die niet gebaseerd is op het aanvallen, maar gebaseerd is op stand houden, tegenstaan en blijven staan. Nou, ook Jericho ging men niet te lijf met veel geweld en dergelijke, maar men liep gewoon rustig rondjes om de stad, want God had deze stad beloofd aan dit volk. En zouden wij de wereld bestrijden, zouden wij zonde bestrijden, zouden wij de goddeloosheid in deze wereld bestrijden? Nee, dat, daar worden wij niet toe opgeroepen. Wij worden opgeroepen om in al die goddeloosheid, in die zonde, in deze wereld stand te houden. En dat doen wij door die wapenrusting aan te trekken. Ja, waaruit die wapenrusting bestaat, dat beschrijft de rest van Efeze 6. Maar het gaat allemaal om het woord en om Gods woord en om Gods geest. Ons daarmee wapenen, zodat we alleen maar stand zouden houden, alleen maar de vurige pijlen zouden afweren met bijvoorbeeld dat schild. En niet op de vijand inhakken of wat dan ook. Hè. Niet actief strijden daartegen, maar gewoon stand houden door het te weten en door het te spreken dat er staat geschreven. En zo ook werd Jericho ingenomen. Het was aan het volk beloofd en men liep rondjes om de stad totdat het moment gegeven was dat ze de stad konden innemen. Dan staat er in vers 3: gij dan allen die krijgslieden zijt, zult rondom de stad gaan, de stad omringende eenmaal. Alzo zult gij doen 6 dagen lang. En 7 priesters zullen 7 ramsbezuinen dragen voor de ark. En gijlieden zult op de 7e dag de stad 7 maal omgaan. En de priesters zullen met de bezuinen blazen. Ja, die bezuinen die spelen hier natuurlijk ook een belangrijke rol. Ik heb een plaatje van. Een bezuin is een shofar. Wel bekend woord, denk ik. Maar dat is een shofar is de ram van een hoorn. Oké. Nou, het is goed dat ik kritische luisteraars heb. De hoorn van een ram, inderdaad, is de shofar. Die ramshoorn die vinden we 14 keer in dit gedeelte. Nou, dit is dus een ramshoorn. En die Een ramshoorn is dus de hoorn van een ram. Maar dat betekent dat de ram er niet meer aan zit. Hè, die ram die is dood. En vinden we, ik moet dan meteen denken aan een offerdier, hè, dat stierf. Maar we vinden ook in deze geschiedenis dat die hoorn, die brengt nog geluid voort. Dus het is het spreken van, in type, het is het spreken van het overleden ram, van het dode ram. Dus die dood is, toch spreekt hij. Dat is natuurlijk een beeld van, ja, van de Heer Jezus Christus die stierf, maar opstond uit de dood. En nu in deze laatste dagen, Hebreeën 1, de aanvang van Hebreeën 1, spreekt God in deze laatste dagen door zijn zoon. Nou, die ramshoorn, daar kan ik een aantal dingen van zeggen. Het is van een dode ram, hè? Zei ik al, vergelijk het met een offerdier. Toch klinkt er geluid. Het is het beeld van de opgewekte Christus die spreekt. Horen, of horens, een hoorn in de Bijbel. Wordt van alles meegedaan. Er wordt gebazuind in dit hoofdstuk. Er worden koningen meegezalfd. Ook een beeld van opstanding, zalving. Zalving in het Hebreeuws is het woord Messias, Mashiach. Maar die horen is eigenlijk de kracht van het dier. Hè? De dier gebruikt dat als zijn wapen. Als ze met elkaar vechten, dan gebruiken ze die hoorn. Dus het is een uitbeelding van kracht. Als je het op tv ziet, dan wordt er volgens mij bijna altijd bij verteld dat het zich ook afspeelt in paringstijd. En juist dan worden die wapens van het dier gebruikt. En dat gaat ook weer over het voortplanten, over vruchtbaarheid, over nieuw leven tot stand brengen. Juist op dat moment, hè, om het gevecht om het vrouwtje, om het zo even te zeggen, juist op dat moment worden die wapenen, wordt de kracht van het dier ingezet om nieuw leven tot stand te brengen. Het is ook een beeld van koningschap, die horen. In Openbaring 17 staat de 10 horens die gij gezien hebt, dat gaat over een visioen, zijn 10 koningen. Nee, dat was hem. Dat is over de horen, de ramshoren, de shofar. In vers 5 staat, en het zal geschieden als men langzaam met de ramshoorn blaast, als gelieden het geluid der bezuin hoort, zo zal al het volk juichen met een groot gejuich. En dan zal de stadsmuur onder zich vallen en het volk daarin klimmen, en ieder tegenover zich. Ja, hier staat dan weer net een ander woord. Hier staat inderdaad ook shofar. Maar hier staat ook een ander woord voor horen nog. En dat is in onze vertaling gewoon met ramshoorn vertaald. Ja, dat staat er ook een hoorn van het alarm of iets dergelijks. In dit woord, jabal, vinden we nog ons woord jubel in terug. Het heeft met jubelen te maken. En deze... Dit woord voor de statistici onder ons komt, meen ik, 2 keer voor. Keren, of ik pak me niet op mijn uitspraak. Maar dit woord vinden we in Daniel 3 nog een keer. En daar wordt er muziek mee gemaakt. Maar ja, dat zou je hier ook kunnen zeggen in het hoofdstuk, dat er muziek mee wordt gemaakt. Toen riep Jozua, vers 6. Toen riep Jozua, de zoon van Nun, de priesters, en zeide tot hem: draag de ark des verbonds en dat 7 priesters 7 ramsbezuinen dragen voor de ark des Heren. Jozua als type van Jezus. Ja, hij heet hetzelfde, hebben we al eerder gezien. En hij is de zoon van Noen. Dat is ook, ja, vrijwel altijd als die naam van Jozua genoemd wordt, wordt erachter gezet: Jozua, de zoon van Noen. En de Noen is een Hebreeuwse letter. En die heeft een getalswaarde van 50. 7 keer 7 is 49. En dan de nieuwe reeks van die volheid van die 7 keer 7. Voor mij heb ik het vorige keer ook genoemd. Is de 50. Ook het jubeljaar vond plaats op elk 50ste jaar. En die noem, de betekenis van het woord noem, dat heeft alles met vis te maken. En vissen hebben weer alles met de gemeente te maken. Hè? Zij die zich bevinden in de Volkerenzee. Nou ja, die Jozua, de zoon van Noen, die riep de priesters. Over die priesters hebben we het de vorige keer ook gehad. En hij zeide tot hen, draagt de ark van het verbond. Dan heb ik gewoon hetzelfde diaatje als de vorige keer, de ark van het verbond. Als uittype van de, als uitbeelding, als type van de opgewekte Christus. Hout, overtrokken met goud, vergankelijkheid, overtrokken met onvergankelijkheid. Ja, die ark van het verbond die speelde een grote rol in de tabernakel. En dan met name op juist die ene dag in het jaar op grote verzoendag, Yom Kippur. Nou ja, die priesters, daar hebben we vorige keer bij stilgestaan. Priesters zijn levieten. En priesters zijn degene die God dienen. Een beeld van de gemeente, van de Ecclesia. Vers 7, tot het volk zeide hij, trek door en gaat rondom deze stad. En wie toegerust is, die gaat voor de ark des Heren. En het geschiedde gelijk Jozua tot het volk gesproken had. Zo gingen de 7 priesters dragende 7 ramsbezuinen voor het aangezicht des Heren. Zij trokken door en bliezen met de bezuinen en de ark des verbonds des Heren volgde hen na. En wie toegerust was, ging voor het aangezicht de priesteren die de bezuinen bliezen. En de achtertocht volgde de ark na, terwijl men ging en blies met de bezuinen. Jozua nu had het volk geboden, zeggende, gij zult niet juichen. Ja, gij zult uw stem niet laten horen en geen woord zal er uit uw mond uitgaan, tot op de dag wanneer ik tot uw lieden zeggen zal, juicht, dan zult gij juichen. In dit vers, vers 10, wordt 3 keer gezegd dat het volk stil zou zijn, tenminste op 3 verschillende manieren. Je zult niet juichen, jullie zullen niet juichen, jullie zullen je stem niet laten horen en er zal geen woord uit jullie mond uitgaan. Tot op de dag wanneer ik tot jullie de zeggen zal, juicht. Dus het volk zou stil zijn. Ik zei net al iets over, hè, dat is een uitbeelding van wij. Hoe wij moeten wij strijden tegen deze wereld? En moest het volk hier strijden tegen Jericho? Nee, het volk zou stil zijn. Overigens was dit al tegen Mozes gezegd in Exodus 14. De Heere, Yahweh, zal voor jullie strijden. En jullie zullen stil zijn. Wij zouden niet strijden. Wij zijn in hem meer dan overwinnaars. En wij zullen stil zijn. Net als wij hoeven deze wereld niet te bestrijden. Die wereld die valt vanzelf. God had de overwinning beloofd. En als we de brieven van Paulus lezen, dan lezen we ook dat deze wereld, ja, eigenlijk al dood is. Paulus zegt in Galaten 6, het zij verre, en dus dan even citeer ik de Statenvertaling, het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van Jezus Christus, waardoor de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld. Dus deze wereld is dood voor ons. Hè? 1 stier voor allen, dus zijn allen gestorven. En de val van deze wereld, met al haar onhebbelijkheden, hè, dat noemde ik net, goddeloosheid, zonde, en alles wat ons niet aanstaat, ja, daar zouden we niet tegen strijden, dat valt vanzelf. Na 7 dagen. Daarom dan ook, de Heere zal voor jullie strijden en jullie zullen stil zijn. En dat wordt hier uitgebeeld in dat volk dat dat daar stilletjes rond Jericho liep. Moet toch ook wel een vreemde gewaarwording geweest zijn voor de inwoners van Jericho. Ik heb op, zoals dat in mijn herinnering ligt, en zoals, dan voor de verhalen die je vroeger hoorde, is dat die inwoners van Jericho, die zullen op die muur hebben gestaan, die zullen naar beneden hebben gekeken van, wat gebeurt hier, die zijn ook gek. Het enige wat je hoorde was die ramsbezuinen die bliezen. En het volk was stil, liep daar stil achteraan. Ja, aan de ene kant zullen ze gedacht hebben van, wat gebeurt hier, dit is toch wel vreemd, maar Rahab, die legde er getuigenis van af dat het volk, dat hebben we toen gelezen in Jozua 2, dat ze eigenlijk doodsbang waren voor het volk. Want ze hadden gehoord wat God hen, hoe God hen uit Egypteland uitgeleid had en wat hij de Egyptenaren had aangedaan. Dus het is nog maar de vraag hoe die Jericho was, de inwoners van Jericho, hoe die op die muren hebben gestaan. Maar het zal een wat vreemd schouwspel geweest zijn, maar ja, zo kijkt de wereld toch ook naar ons. Het is een wat vreemd schouwspel dat groepje gelovigen dat ergens in de huiskamer gaat zitten en naar gaat zitten denken over een stukje uit de Bijbel. Ja. Voor zover ze daar natuurlijk notie van hebben. En vers 11, hij deed de ark des Heren rondom de stad gaan. Ook hier weer die ark des Heren, de ark van het verbond die zo'n grote rol speelt. Hij deed de ark des Heren rondom de stad gaan, omringende dezelfde eenmaal. Toen kwamen zij weder in het leger en vannacht in het leger. Ze gingen één keer de stad rond en dan kwamen ze terug in het kamp, in het leger. En daar werd de nacht doorgebracht. Daarna stond Jozua dus morgens vroeg op. Jozua, Jezus, stond 's morgens vroeg op. Daar is het ook allemaal op gebaseerd natuurlijk wat hier gebeurt. En daar is de hele schrift, alles wat wij mogen weten en mogen geloven, is daarop gebaseerd. De opstanding van Jehoshua. Daarna stond Jozua dus morgens vroeg op en de priesters droegen de ark des Heren. En de zeven priesters dragende de zeven ramsbezuinen voor de ark des Heren gingen voort en bliezen met de bezuinen. En de toegerusten gingen voor hun aangezichten en de achtertocht volgde de ark des Heren na, terwijl men ging en blies met de bezuinen. Alzo gingen zij eenmaal rondom de stad op de tweede dag en ze keerden terug in het leger. En alzo deden zij 6 dagen lang. Dus dat heeft bij elkaar een week geduurd. Ja, dat zal inderdaad een vreemd schouwspel geweest zijn. Hè? De strijd, tussen aanhalingstekens, de strijd die Israël hier voert, bestaat uit het spreken van de hoorn, het spreken van de shofar. Overigens hebben wij in ons taalgebruik nog iets uitbazuinen. En dat betekent iets luidkeels bekendmaken. Is een. Maar of dat geluid nou echt zo hard geweest is hier, dat weet ik niet. Die mensen liepen rondom die stad. Ik heb geen idee hoe groot die stad was. Het zal niet zo ontzettend groot geweest zijn, hè, als je binnen een dag daar 6 keer omheen kunt lopen. Nou, dan zal het ook niet zo heel groot geweest zijn. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat de mensen in de stad die shofars niet eens gehoord hebben. De mensen die zich achter de muren bevonden. Maar uitbezuinen in ons taalgebruik is natuurlijk wel een uitbeelding van. Het is een luidkeels bekendmaken of iets luid roepen, iets uitbezuinen. En dat heeft natuurlijk mee te maken dat die bezuin een beeld is van kracht. En die bezuin is een uitbeelding van het spreken van het woord van God. En dat hoeft niet luidkeels te gebeuren, dat is krachtig. En waarschijnlijk is dat denk ik dan ook zo in onze taal terechtgekomen, uitbezuinen. Omdat een bezuin een uitbeelding is van het spreken van het woord van God. En dat is een spreken in kracht. Ja, en wij maken daar luidkeels van, want als wij ons spreken kracht bij willen zetten, dan doen we dat door het volume. Maar dat is bij Gods woord niet nodig. Dat woord is kracht in zichzelf. Nou, het geschiedde dan op de zevende dag, vers 15, dat zij zich vroeg opmaakten. Kijk, dat is, daar wil ik toch nogmaals op wijzen. Dat het hier zich vroeg opmaken, Dat is echt exact hetzelfde woord als dat wat er in vers 12 vertaald is met daarna stond Jozua dus morgens vroeg op. Hè, vroeg opstaan. Exact hetzelfde woord. Gaat ook hier over vroeg opstaan. In vers 12 is dat Jozua. Ja. Ja. En hier is het op de zevende dag, maakten zij zich dus morgens vroeg op. Zij stonden dus morgens vroeg op met het opgaan des dageraads. Om maar te benadrukken ook weer dat het 's morgens vroeg was. En zij gingen rondom de stad, naar dezelfde wijze, 7 maal rondom de stad. En het geschiedde ten 7e maal als de priesters met de bezuinen bliezen, dat Jozua tot het volk sprak, juicht, want de Heer heeft ulieden de stad gegeven. Ja, ze stonden dus 's morgens vroeg op en dan gaat het gebeuren. Hè. Het is op basis van de opstanding dat deze wereld zal vallen. En dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal komen, een nieuwe schepping. Ja, die voor degenen die goed kunnen tellen, ze hebben dus totaal 13 keer rond die stad gelopen. En 6 dagen plus 7 is 13. Je zou ook kunnen zeggen dat ze 7 dagen rond de stad hebben gelopen. De Bijbel noemt hier die 13 niet. Maar 6 dagen liep men een rondje om de stad. En de 7e dag liep men meerdere rondjes. Dus de 13 heeft dan toch... In ieder geval hier iets met die 7 te maken. 13 bestaat. De 13 is in de schrift sowieso heeft het met een nieuwe reeks te maken. Wij kennen de 12 is een prominent getal in de Bijbel. De 12 apostelen. De 12 stammen van Israël. We kennen bijvoorbeeld ook 12 maanden in het jaar. De 12 spreekt van de heerschappij, van het koninkrijk. We kennen de 12 maanden die regeren over het jaar, zou je kunnen zeggen. Die het jaar bepalen. We kennen de 12 uur van de klok. Maar ook de klok heeft een 13e punt, hè? Het middelpunt. En alles draait om dat middelpunt, om dat 13e punt. Dus die 13, ik geloof dat ook met een nieuwe reeks te maken heeft, met een omwenteling. Het Hebreeuwse woord liefde, voor liefde, Abba, heeft een getalswaarde van 13. En liefde heeft tot doel, wat liefde doet is eenheid tot stand brengen. Het Hebreeuwse telwoord Echad, dat is het telwoord voor 1, heeft ook een getalswaarde van 13. 13 spreekt dus, mijn zinziens, van het tot stand brengen van eenheid. Ja, dus dan ook het evangelie wat de 13e apostel Paulus, de 13e apostel wat hij bekend moet maken. Een evangelie van verzoening, van redding, van eenheid. En ook van Jezus zou je kunnen zeggen dat hij een 13e was, want hij had 12 discipelen. En hij was de 13e in die samenhang. En alles draaide ook om hem. Zoals de 12 van de klok draaien om het middelpunt. Ja, ik heb ooit wel eens, volgens mij was het in een blogje of zo, iets over de 13 geschreven. En toen kreeg ik een hele lange mail van iemand. Dat in de schrift de 13 ook voorkomt in verband, in verband met Jericho. Hè, dus met verwoesting. Uit mijn hoofd worden er ook 13 hongersnoden in de schrift geteld. Dat het ook met verwoesting, maar ook met rebellie en dergelijke te maken heeft. Daar geloof ik ook wel in. Alleen is het wel ook altijd het einde van die rebellie en het einde van die verwoesting. En wordt er iets nieuws tot stand gebracht. Ik ga niet nu heel uitgebreid nog meer vertellen over die 13. Ik heb een boekje van Bullinger waarin hij heel veel over die getallen vertelt. En over de 13 gaat het volgens mij in bladzijde 30, 35. Dus daar valt wel heel veel over te zeggen. Dus ik ben er nog niet helemaal uit. Sowieso heeft een getal, als je het over getallen hebt, zijn er natuurlijk altijd twee kanten van de medaille. Je kunt zeggen van die 13 jaar die spreekt van rebellie, van verwoesting en dergelijke. Maar wordt wel degelijk ook in verband gebracht met het tot stand brengen van eenheid. Dat is natuurlijk het einde van die rebellie en het einde van die verwoesting. Dat verwoest wordt weer heel gemaakt. Nou ja, ik lees gewoon verder in vers 17. Deze stad zal de Heere verbannen zijn, zij en al wat daarin is. Alleen zal de hoerahap levend blijven. Zij en alle die met haar in het huis zijn, omdat zij de bodem die wij uitgezonden had, verborgen heeft. Alleenlijk dat gij lieden u wacht van het verbannene, opdat gij u misschien niet verband, mits nemende van het verbannene, en het leger van Israël niet stelt tot een ban, nog dat zelve beroert, maar al het zilver en goud en de koper en ijzeren vaten zullen de Heere heilig zijn, tot de schat des Heeren zullen zij komen. Ja, dit verhaal over Jericho gaat nog verder in de volgende hoofdstukken. Want hier wordt gezegd dat het volk niet zou nemen uit die stad. Wij hebben niks in deze wereld. Wij kunnen ook geen rechten laten gelden op de dingen in deze wereld. Als gelovigen. Alleen ik ga daar nu niet op in. Want de rest van de geschiedenis van Jozua in Jozua 7... gaat over Achan, die dus wel degelijk wat had genomen. En beschrijft verder hoe dat afloopt. Het woord verbannen wordt hier nog wel een aantal keer gebruikt. Maar verbannen is iets wat niet bestemd is voor. En dus alles wat verbannen moest worden, dat was niet bestemd voor het volk. Daar mocht men niets van nemen. Nou, dan lezen we dat het volk dan juichte in vers 20. Het volk dan juichte als zij met de bezuinen bliezen. En het geschiedde als het volk het geluid van de bezuin hoorde. Zo juichte het volk met een groot gejuich. En de muur viel onder zich. Het volk klom in de stad. En ieder tegenover zich. En zij namen de stad in. En dan staat er weer. En zij verbanden alles wat in de stad was. Van de man tot de vrouw toe. Van het kind tot de oude. Tot de os en het klein vee. De ezel door. De scherpte des zwaards. Hier staat voor de scherpte des zwaards, staat letterlijk de mond van het zwaard. Het zwaard is een uitbeelding van het woord van God. Ik ken zelfs een softwareprogrammaatje dat zo heet, e-sword. Het digitale zwaard, dat is ook een bijbelprogrammaatje. Maar ik was net in Efeze 6, daar gaat het over de wapenrusting, daar wordt ook het zwaard genoemd. Maar het is dus de mond van het zwaard. Ja, want het zwaard spreekt. En als God spreekt zal er een... Na de zeven dagen van 1000 jaar... Zal Jericho vallen. Zal deze oude wereld vallen. Zal verwoest worden. Zal verbrand worden met vuur. Staat er in 2 Petrus 3. En zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen. En die zal blijven. Nou, daar is dit ook een beeld van. En dan lezen we nog. Jozua nu zeide tot de twee mannen, de verspieders van het land. Hè, die twee mannen waar we het al eerder over hadden. Ga in het huis der vrouw, der hoer, en breng die vrouw van daar uit met al wat zij heeft. Gelijk als gij haar gezworen hebt. Ja, dat hadden ze beloofd in hoofdstuk 2. Die twee verspieders. En toen gingen de jongelingen, de verspieders, daarin en brachten er Rahab uit en haar vader en haar moeder en haar broeders en al wat zij had. Ook brachten zij uit al haar huisgezinnen en zij stelden hen buiten het leger van Israël. Dus iedereen die in dat huis van Rahab was, ja, die werd gered. Die bleef over, om het zo te zeggen, het overblijfsel, het gelovig overblijfsel, is altijd dat deel dat gered wordt. En of dat nou over Israël gaat of over de gemeente, zal een overblijfsel gered worden. En dat was door geloof. Dat lezen we ook in Hebreeën 11. Maar daar hebben we het vorige keer een uitgebreid over gehad. Over het geloof van Rahab. Nou, de stad nu verbranden zij met vuur. Vers 24. Overigens, je leest dus niet alleen dat Rahab behouden werd. Maar dat iedereen die in haar huis was. Haar moeder, haar vader, haar broeders, al wat ze had. Alle huisgezinnen. Iedereen in haar huis die werd behouden. De stad nu verbranden zij met vuur. Ik zou eigenlijk naar 2 Petrus 3 moeten gaan, waar staat dat deze aarde en haar elementen brandende zullen vergaan. En deze oude schepping zal door vuur geoordeeld worden en zal brandend vergaan. Nou, dat lees je hier ook in type. De stad nu verbranden zij met vuur en al wat erin was. Alleen zilver, goud, met schades, koper en ijzeren vaten gaven zij tot de schat van het huis des Heren. Dat wat onvergankelijk is, dat blijft. Ik denk aan 1 Korinthe 3, waar staat hout, hooi, stoppelen, dat verbrandt. Maar wie op dat fundament gebouwd heeft met goud, zilver en kostbare stenen, ja, dat zal blijven. Dus liet Jozua de hoer Rahab leven en het huisgezin haars vaders en al wat zij had. En zij heeft gewoond in het midden van Israël tot op deze dag, omdat zij de bode verborgen had die Jozua gezonden had om om Jericho te verspieden. Ja, de hoer Rahab, zo wordt ze consequent genoemd, bijna altijd. Zij is degene die bleef leven en dat was uit geloof, door geloof. Ja, zo zijn we aan het einde gekomen van Jozua 6, want het volgende vers hebben we al besproken. En het is ook de hoogste tijd om af te sluiten. Dus dat doen we maar hierbij.